Wij willen samen het zesde hoofdstuk lezen van de brief aan de Romeinen. En ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. En u kunt meelezen in het programmablad uit de NBG-vertaling als u dat wilt. Romeinen 6 vanaf het eerste vers. Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zouden wij die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Daar wij dit weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij voor God. Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden voor God als tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zouden wij zondigen opdat wij niet onder de wet, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden. Ik spreek menselijkerwijs om de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging en het einde het eeuwige leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover het woord van God. De hoofdstukindeling die wij volgen in deze serie is van later tijd, is niet geïnspireerd. En vaak kun je dan ook makkelijk vaststellen dat het betoog van de apostel onmiddellijk een vervolg is op het voorgaande. En als Paulus dan dit belangrijke hoofdstuk begint met te zeggen, wat zullen wij dan zeggen, dan knoopt hij direct aan bij een gedachte die hij heeft geuit in Romeinen 5. En dan vooral in de tweede helft van vers 20. Daar hebben wij gelezen, waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden. Dat lijkt dus te betekenen, hoe meer zonde er is, des te groter is de genade van God. En in zekere zin is dat natuurlijk zo. Hoe groter zondaar, hoe groter de genade van God die een dergelijke zondaar van zijn zonden verlost. Maar diezelfde uitspraak van Paulus zou ook heel gemakkelijk misbruikt kunnen worden. Doordat iemand, een christen of iemand die zich een christen noemt, nu zou denken, aha, dus ik hoef niet er zo erg over in te zitten als ik zondig, want als ik zondig en ik vraag weer om vergeving, dan is de genade van God des te groter. Door mijn zonden geef ik God als het ware gelegenheid om mij des te meer genade te betonen, zolang ik die zonden maar beleid. En Paulus zegt, dat is een dwaze redenering. Zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hij snijdt hier de weg af van diegenen die zeggen, als je eenmaal behouden bent, dan doet het er niet meer toe hoe je leeft. Aan je behoudenis kan toch niet meer getornd worden. Dat is een gedachte die wij nergens in de schrift vinden. Er is geen afval der heiligen, dat is waar. Een werkelijk wedergeboren mens zal niet verloren gaan. Maar kun je van een werkelijk wedergeboren mens verwachten dat hij zulke taal gebruikt? Dat hij zal zeggen, nou laat ik dan maar zondigen, dat geeft helemaal niets, want dan zal God mij des te meer genade betonen? Natuurlijk niet. Zo iemand verraadt daarmee eigenlijk alleen nog maar dat hij of nog aan de verkeerde kant staat, of van het christelijk geloof nog bitter weinig heeft begrepen. Want Paulus zegt dit in vers 2b, wij zijn ten opzichte van de zonde gestorven. De NBG-vertaling heeft net als de Statenvertaling nog die moeilijke zin, der zonde gestorven. Der zonde, dat is derde naamval, voor zover u dat nog wat zegt. En in de Telos-vertaling is geprobeerd dat in wat eigentijdse taal weer te geven. Ten opzichte van de zonde gestorven. Ik kom daar straks op terug, omdat dat ook van de Heer Jezus wordt gezegd. Wij zijn ten opzichte van de zonde gestorven. Ziet u, dat gaat heel wat verder dan dat onze zonden vergeven zijn. Dat is natuurlijk ook zo, en dat was vooral in de eerste hoofdstukken, hoofdstuk 3 met name, aan de orde. Heel belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk dat veel christenen niet veel verder kunnen komen in hun denken dan dat. Ze hebben niet veel meer geleerd dan de vergeving der zonden. Maar hier laat Paulus zien dat er een leven in de zonde is en dat je aan dat leven kunt afsterven. Je sterft niet ten opzichte van je zonden, maar ten opzichte van de zonde als concrete macht met een eigen machtsgebied waarin je vroeger als slaaf van de zonde leefde. En je bent aan dat machtsgebied onttrokken door een heel rigoureuze maatregel, namelijk door de dood. Je leefde in de zonde en daar heeft God een oplossing voor en dat is de dood. Heel anders dan in de Efezebrief. Daar ben je dood in de misdaden en zonden. En daar is Gods oplossing de levendmaking. Ik wijd daar niet over uit. Maar het heeft allerlei consequenties om dat verschil te zien. Hier is het een leven in de zonde. En daar hebben we mee gebroken toen wij christen werden. Ook al zijn we ons dat niet altijd bewust. En daarom hebben wij het onderwijs van de apostel om ons dat duidelijk te maken. Nou, hij maakt dat duidelijk aan de hand van iets dat die Romeinen allemaal hadden beleefd. Waaraan ze dus herinnerd konden worden. Ik dacht even aan de Corinthiërs, omdat je ook daar soms vindt een beroep op de doop, als iets dat een levendige herinnering vormt, waar je een gelovige op kunt terugwijzen, om hem duidelijk te maken dat daar symbolisch iets van geweldige betekenis is gebeurd. Paulus zegt, weet u niet wat de betekenis van de doop is die aan jullie is voltrokken. De twee ceremoniën, sacramenten zoals sommigen dat noemen, niet helemaal gelukkige term, die wij kennen spreken allebei van de doop, de dood. Dat is de doop en het avondmaal. Het avondmaal in 1 Korinthe 11 is de verkondiging van de dood des Heren. En de doop daarvan geldt hier, wij worden gedoopt tot de dood van Christus. Dat wil zeggen, door die doop worden wij symbolisch één gemaakt met Christus in zijn dood. We worden hier niet in de eerste plaats herinnerd aan de levende Christus, maar aan de gestorven en begraven Christus. En we zullen straks zien, Christus is der zonde of ten opzichte van de zonde gestorven. Hij heeft met de hele problematiek van de zonde niets meer te doen. Hij is het machtsbereik van de zonde ingegaan aan het kruis en heeft van binnenuit die macht van de zonde gebroken door de dood. En degene die gedoopt wordt, aan zo iemand wordt gedemonstreerd dat er maar één veilige plek op aarde is. Ik heb me laten vertellen, als Amerikaanse boeren horen van een prairiebrand die hun huis nadert, dan moet hij nog wel ver genoeg zijn, anders heb je daar geen tijd meer voor, dan branden ze een stuk van de prairie om hun huis af. Gecontroleerd, maar zo grondig, dat als die prairiebrand voorbij gaat, er rondom het huis niets meer is om nog te branden. Daar is het vuur geweest. En dus is het een veilige plek. Er is hier op aarde maar één plek waar het veilig is voor het eeuwig oordeel. Want daar is dat oordeel al geweest. Daar is het vuur van Gods toorn al uitgeroet. Dat is in de dood en het graf van Christus. En dat is het bijzondere als wij iemand dopen, dat wij door die symbolische handeling zeggen, deze persoon, daar is maar één veilige plek voor op aarde. Dat is een plek waar het oordeel al is uitgewoed. Daarmee wordt van de dopeling erkend dat hij het eeuwig oordeel verdiend heeft. Maar hij wordt gebracht in de dood van Christus. Symbolisch natuurlijk. Maar daarmee wordt uitgesproken dat ook het leven van de natuurlijke mens hier op aarde, dat hart op weg is naar het eeuwig verderf, alleen maar ten goede gekeerd kan worden als het dit station passeert. En dat is de dood en het graf van Christus. Hier gaat het niet om het feit dat Christus voor ons gestorven is, maar dat wij met Christus gestorven zijn. Er is een verschil tussen Christus die voor onze zonde sterft, dat is verzoening. Hij is voor onze zonden gestorven, zodat door zijn bloed al onze zonden zijn weggedaan. En aan de andere kant, Christus die ten opzichte van de zonde als macht gestorven is. En die door zijn dood juist die macht van de zonde gebroken heeft. Zodat ik weet dat Christus niet alleen voor mijn zonden, voor mij gestorven is, maar dat God mij met hem vereenzelvigd ziet, alsof ik zelf daar aan het kruis hing. En dat wordt heel plastisch voorgesteld in de doop. Want daar worden wij gevoegd tot en verbonden met de dood en de opstanding van Christus. Ook de opstanding, want de tekst vervolgt. Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood. Door die doop zijn we symbolisch eengemaakt met de dood van Christus. Opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Door in het watergraf af te dalen, erkennen wij dat aan deze zijde van het graf van Christus slechts het eeuwige oordeel ons wacht. En doordat wij door het doopwater heen gaan, om zo te zeggen, komen wij aan de andere kant in een wereld die gekenmerkt wordt door de opgestane Christus. En in dat bereik, in dat domein waar Christus als de opgestane Heer ons voorgaat, daar wandelen wij in nieuwheid van leven. Dat is een totaal nieuw soort leven. Dat gekenmerkt wordt door en gevuld wordt door de persoon van Christus en niet langer door de zonde. Christus is opgewekt, staat hier, door de heerlijkheid van de Vader. Ik heb het al meermalen gewezen op dat belangrijke woord heerlijkheid. Eerst zonder wij derven de heerlijkheid Gods, Romeinen 3. Maar dan, door de rechtvaardiging uit geloof, is er een geweldig perspectief voor ons geopend. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, vonden wij in het vorige hoofdstuk. En nu zien we dat het diezelfde heerlijkheid van de Vader is, die Christus uit de doden heeft opgewekt. En hem brengt in de heerlijkheid van de hemel aan zijn rechterhand, waar hij gezeten is boven alle machten. God is door de Heer Jezus op het kruis verheerlijkt. De Heer Jezus heeft juist de zonde en de dood en de macht van Satan als een aanleiding genomen om door de overwinning van die machten God te verheerlijken zoals God nog nooit verheerlijkt is en ook nooit meer verheerlijkt worden zal. En als antwoord daarop zien wij hoe God nu hem verheerlijkt, hoe de Vader zijn Zoon verheerlijkt door hem uit de doden op te wekken. Het is helemaal parallel aan wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 13. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal hij ook hem verheerlijken. Zal hij ook de Zoon verheerlijken en hij zal hem terstond verheerlijken door de opstanding uit de doden. Ziet u, er zijn hier twee werelden waarin je kunt leven. En het is onmogelijk om een beetje in de ene en een beetje in de andere wereld te leven. Want die twee werelden worden gescheiden door een scherpe grens. En dat is de dood van Christus. Als Christus voor jou gestorven is, dan ziet God jou als met Christus gestorven. Die mens die onder het beslag van de dood lag en van de zonde lag, die een nakomeling was van de eerste Adam, zoals we dat in hoofdstuk 5 hebben gezien, leefde in die wereld die gekarakteriseerd wordt door de zonde en de dood. Daar is een eind aan gekomen. Aan de binnenkant is daar een einde aan gekomen door het zaligmakend geloof. Gerechtvaardigd uit geloof. Aan de buitenkant, zichtbaar voor iedereen, is daar een einde aan gekomen door de doop. Want door de doop verliet ik het terrein van de zonde en de dood, symbolisch, en ik ging over naar dat andere terrein. Het terrein waar we de verheerlijkte Christus volgen in een nieuw soort leven dat we nog nooit eerder gekend hebben. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog was er een grote rivier bij Virginia. Er waren heel wat mensen die ten zuiden van die rivier woonden en dan hoorde je bij de zuiderlingen die in oorlog waren met de noorderlingen ten noorden van die rivier. Maar heel veel mensen aan die zuidkant, die waren het politiek eens met die noorderlingen. Alleen ze konden dat niet laten merken, dat zou levensgevaarlijk zijn geweest. Het had hun het leven kunnen kosten. Ze waren in hun hart noorderlingen. Maar om het leven te redden, moesten ze uitwendig leven als zuiderlingen. Maar er waren erbij, heb ik me laten vertellen, die soms midden in de nacht, zo heimelijk mogelijk, de rivier ingingen. En die brede rivier overzwommen naar de andere kant. En toen ze aan de overkant waren, waren ze niet alleen voortaan noorderlingen met hun hart, maar ze konden daar ook leven als noorderlingen, net zoals iedereen deed. En dat is wat er met de doop gebeurt. Denk daarom niet gering over de doop. Je kunt wel zeggen, ik ben een christen in mijn hart, valt me vaak op bij evangelische gemeenten hoe ontzettend laat er gedoopt wordt. Er zijn jonge mensen die soms al jaren aan het avondmaal deelnemen. Totale onorde. Die doop moet veel vroeger komen als je rijp bent om aan het avondmaal deel te nemen. Terwijl je symbolisch nog niet door de doop bent heen gegaan. Terwijl die doop staat aan het begin van je christelijke levenswandel. Dan heb je de zaak op zijn kop gezet. Je bent het huis binnengekomen, maar door het raam. Want de doop is de deur tot het huis. Daarom is het zo belangrijk. Daarom zien we ook in de Bijbel dat er vaak nauwelijks een tijd tussen zit. De kamerling geeft zijn hart aan de Heer Jezus Christus en hij wordt prompt gedoopt. Cornelius en de zijnen geven hun hart aan de Heer Jezus en Petrus beveelt hen onmiddellijk te dopen. De doop is geen eindexamen. Die staat aan het begin van onze christelijke levenswandel. En zo is het hier ook. Als je een nieuw leven mag verwachten van de doperling, doop hem dan voor die tijd. Want figuurlijk gesproken begint het nieuwe leven in de dood, in het graf van de Heer Jezus. Nu vangt het nieuwe leven aan. Zegt het paaslied, want de Heer is opgestaan. In zijn graf, als we als het ware uit het graf omhoog reizen, daarom kun je, hoe je het wendt of keert, is dat toch niet zo mooi als onderdompeling. Dat zou nauwelijks gezegd moeten worden, want het woord dopen betekent onderdompelen. Niets is mooier dan dat de doperling te zien oprijzen uit het water. Maar dat geeft ook een geweldige consequentie. Het is niet alleen maar een leuk feestje voor de familie en de vrienden. Het betekent wat. Het betekent, voortaan sta ik aan de kant van de gestorven Christus. Voor deze wereld is de Heer Jezus de gestorvene, de verworpene. Degene die aan zijn idealen is omgekomen. En wie gedoopt is, staat daarmee automatisch aan de kant van de verworpen, de gestorven Christus. En hij accepteert de consequenties. En waarom doet hij dat? Met alle risico's van dien, verwerping, zelfs misschien wel de marteldood. Wij doen dat omdat wij weet hebben van de opgestane Heer. Die Heer is opgestaan door de heerlijkheid van de Vader. Wij kennen het geheim. Wij weten van zijn opstanding. Maar wij laten ons zichtbaar voor de hele wereld voegen bij de gestorven Christus. Hij is gestorven. Heeft de wereld hem verwijderd uit deze wereld van zonde en dood, omdat zij hem niet moesten? Ik laat mij vrijwillig in zijn graf dompelen en geef daarmee te kennen dat ik aan zijn zijde sta. Ik wil wandelen in een nieuw soort leven, totaal anders dan wat de mensen in deze wereld kennen. Ik wil leven met de vraag van een goed geweten, zoals Petrus van de Doop zegt in 1 Petrus 3. En zo zou je andere voorbeelden kunnen noemen. Een nieuwe levensstijl. Die hoort bij iemand die met Christus gestorven en opgewekt is. Want, zegt Paulus, als wij met hem één geworden zijn, letterlijk staat er zoveel als samengegroeid zijn in de gelijkheid van zijn dood. Als wij dus erkennen, en dat erkenden wij symbolisch door de doop, dat wij één geworden zijn met hem in zijn dood, dat wij in zijn dood begrepen zijn, dat God ons ziet als met Christus gestorven, dan zullen wij dat ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Zullen betekent hier niet zozeer dat het toekomstig is. In het Grieks is dit een soort logisch zullen, een logische noodwendigheid. Als dat zo is, dan zal het andere ook waar zijn. Als je realiseert, ik ben met Christus één gemaakt in zijn dood. Toen God Christus aan het kruis zag, toen zag hij ook mijn oude mens. En hij heeft radicaal met die oude mens afgerekend. Wel nu, als dat zo is, dan zijn wij ook heel praktisch met hem samengegroeid in zijn opstanding. Dan wandelen wij door zijn opstandingskracht. Daar wij dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Lieve mensen, ik moet even een ernstig woord tot jullie spreken. De schrift zegt nergens dat wij aan de oude mens moeten afsterven. De schrift zegt nergens dat wij aan de oude mens moeten afsterven. De schrift zegt dat de oude mens gestorven is. Dat is even een schok voor sommigen, want die hebben hun hele leven nooit anders gehoord. Onze oude mens is met Christus gekruisigd en zo dood als een pier. Maar u zegt, maar ik zondig nog wel eens. Jazeker, zeker. Maar luister goed, de oude mens, dat is de mens als beheerst door de zonde, in de macht van de zonde. Een gelovige is niet in de macht van de zonde, dat staat er straks. De zonde, zegt vers 14, zal over u niet heersen. Je bent niet langer in de macht van de zonde. Je kunt helaas nog zondigen. De oude natuur is nog in je. Dat noemt de Bijbel het vlees. Maar de oude mens, dat is de mens als gekarakteriseerd door de macht van de zonde. Die mens, die thuis hoorde aan de andere kant van het doopwater. Die mens is gekruisigd, die bestaat niet meer. Die oude mens hebben wij afgelegd. Die moeten we niet afleggen, die hebben we afgelegd, zegt de Efeze en de Kolossenbrief. Die oude mens is gekruisigd met Christus, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn. Sommigen vatten het woord lichaam hier figuurlijk op. Dat betekent het hele mechanisme, de hele machinerie van de zonde met al zijn vertakkingen en al zijn werkingen. Anderen vatten dat hier letterlijk op. Dat lichaam dat beheerst werd door de zonde bestaat niet meer. Je zou zeggen het is hetzelfde lichaam. Maar het is het lichaam dat niet langer beheerst wordt door de zonde. Daar komen we zo op terug. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Letterlijk betekent dat als slaaf dienen. Geen slaven van de zonde meer zouden zijn. Komen we direct ook op terug. Want staat er heel algemeen in vers 7. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is een heel bijzondere uitdrukking. Een heel nieuw element in de leer van de rechtvaardigmaking. De NBG geeft dat wat vrij weer, maar het treft precies de kern. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dat wil zeggen, die kun je niet meer aanklagen. Als u een bekeuring hebt opgelopen en u bent de volgende dag overleden en een paar dagen later rolt die bekeuring in de bus, dan bent u vrij. Die bekeuring kan u niet meer raken. Geen aardse rechter, geen incassobureau, geen officier van justitie kan u ooit nog te pakken nemen. U bent buiten het bereik van die rechterlijke macht gekomen. En zo was u vroeger op het terrein waar de zonde heerste, de baas was. En die zonde had al diegenen die daar in dat domein leefden in zijn greep, ook u. Maar u bent gestorven met Christus. Het is niet alleen maar dat uw zonden vergeven zijn, dat is helemaal niet aan de orde, dat is een ander probleem. Hier gaat het erom, in wiens macht bevindt u zich? Bevindt u zich nog in de macht van de zonde? Bent u nog niet letterlijk en figuurlijk door de dood van Christus heen gegaan? Behoort u nog tot die oude wereld? Ja, dan heeft de zonde nog alles over u te zeggen. Maar bent u door Christus dood heen gegaan in dat nieuwe terrein waar de zonde niet meer heerst, maar waar Christus heerst, waar het leven heerst, dan heeft die oude macht niets meer over u te zeggen. Zodra ik de Duitse grens overga, heeft de Nederlandse wet niets meer over mij te zeggen. Wij zijn op een nieuw terrein terechtgekomen. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dat is weer datzelfde zullen als logische noodzakelijkheid. Dat nu al moreel ten volle van kracht is. Wij leven met Christus. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Heeft de dood dan wel over hem geheerst? Ja. 3 dagen en 3 nachten. Hij is vrijwillig de dood ingegaan. Hij is de enige mens die vrijwillig de dood inging. Ik heb het nu niet over zelfmoord, maar ik bedoel, hij was de enige die niet had hoeven te sterven. Want de zonde was niet in hem, hij heeft de zonde nooit gedaan. Maar hij ging vrijwillig in die kerker van de dood, waar wij gevangen zaten. Om van binnenuit, door zijn eigen dood, die kerker te verbreken. En ons die in die kerker gevangen zaten, in vrijheid naar buiten te leiden. De dood heerst niet meer over hem. Maar hij deed dat niet voor zichzelf. Hij deed dat, want de dood heerste voor die tijd ook niet over hem. Hij ging in het machtsgebied van de dood binnen, om het van binnenuit te verbreken, daardoor ons in de vrijheid te leiden. Dus de dood heerst ook niet meer over ons. Ja, zeker, we moeten nog de lichamelijke dood ondergaan als de Heer Jezus niet voordien terugkomt, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de dood die in morele zin over ons heerst door nog ons gevangen te houden in de slavernij van de zonde. Dat is voorbij. Wij weten dat Christus niet meer sterft. Hij heeft met het hele probleem van zonde en dood niets meer te doen, want hij heeft het eens en voor altijd opgelost. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Dus toen hij stierf, deed hij dat met het oog op het zondeprobleem. Niet de zonde als daad alleen maar de zonde als macht. Hij heeft die macht verbroken. En ieder die met hem gestorven is, is dus principieel niet meer onder die macht. Je kunt nog wel zondigen, dat is jammer genoeg, maar je hoeft niet meer te zondigen. Want je bent niet langer in de macht van de zonde. Daar is nog wel wat meer over te zeggen, maar dat komt zo. Eerst moeten we dit punt heel goed vatten. We zijn niet langer in de macht van de zonde. Hij is ten opzichte van de zonde gestorven, maar wat hij leeft, leeft hij voor God. En dat geldt dus ook precies zo voor u en voor mij. Toen hij stierf, stierven wij met hem. Wat hij nu leeft in de heerlijkheid, leeft hij voor God. En wij die met hem gestorven en opgewekt zijn, zoals dat symbolisch tot uitdrukking kwam in de doop, ook wij leven nu voor God. Zo ook u, hier trekt Paulus zelf de conclusie in vers 11. Zo ook u. En hij daagt ons uit om nu aan het rekenen te slaan. Want hier staat het zo, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn. Andere vertalingen kunnen dat anders hebben. Zo moet het ook voor u vaststaan, zegt de NBG-vertaling, dat gij wel dood zit voor de zonde. Maar hier is in de Telos-vertaling het opzettelijk zo vertaald, omdat het hetzelfde woord is dat wij vonden in de Romeinen 4. Daar was het God die rekende. God, wij mochten geloven en God rekende het ons tot gerechtigheid. Nu slaan wij aan het rekenen. We laten tot ons doordringen wat de dood van Christus betekent. We denken daar diep over na. Het is niet alleen maar dat onze zonden vergeven zijn. De dood van Christus betekent, en dat is symbolisch aan mij voltrokken in de doop. De dood van Christus betekent ook dat ik buiten het machtsgebied van de zonde gekomen ben. Ik ben van een zuiderling een noorderling geworden, om nog even van dat beeld gebruik te maken. In mijn hart was ik dat al, toen ik tot geloof kwam. Maar wat mijn positie op aarde betreft, is dat in de doop tot uitdrukking gebracht. Maar nu moet ik rekenen. Nu sta ik dan op die noordelijke oever. Wat ik aan de binnenkant ben, kan ik ook zijn. Aan de andere kant, mij kleven nog allerlei zuiderlijke gewoonten misschien aan. Als ik niet oppas, verraad ik me toch nog weer dat ik een zuiderling ben. Al zou het alleen maar door mijn accent zijn. Ik moet zo oppassen dat wat ik eigenlijk dolgraag wil, namelijk niet alleen als een noordeling te voelen, maar ook als een noordeling te leven, dat ik dat nu ook waar maak. Want ik wilde altijd al als een noordeling leven, ook nog toen ik aan de zuidkant van de rivier woonde, maar ik was in veel opzicht toch een zuiderling. Daar ben ik geboren en getogen. Dus er moeten geen zuidelijke gewoonten in mijn leven tot uitdrukking komen, want dan zeggen ze daar in het noorden, hé, volgens ons ben jij een zuiderling. Ik moet aan het rekenen staan. Ik moet eens luisteren of mijn accent me niet verraadt. Ik moet eens kijken of ik misschien tradities en gewoonten heb die daar heel gewoon zijn, maar in het noorden heel raar en ongewoon. Rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn? Kijk, daar heb je nou een groot verschil in positie en praktijk. In de nadere reformatie sprak men graag van je staat en je stand. En dat is mooi. Kunnen we goed gebruiken die twee woorden. Wat je staat betreft, ben jij voor de zonde, ten opzichte van de zonde, dood. Waarom? Christus stierf aan het kruis en hij deed dat voor jou. En door je geloof heb je je met Christus één gemaakt. En God deed hetzelfde. Toen God Christus zag hangen aan het kruis, zag hij jou daar hangen. Dus wat je staat betreft, ben je met Christus gestorven. Maar wat je stand betreft, zeg maar wat je toestand betreft, wat de praktische verwerkelijking betreft, zul je aan het rekenen moeten slaan. Zul je je dat heel goed moeten inprenten. Want nu moet je gaan leren te zijn wat je bent. Steeds voordat koningin Beatrix geen kinderen had kunnen krijgen. En ze had toch haar huis in stand willen houden. Ze had ook geen broers en zusters, helemaal niks. Dan had ze bijvoorbeeld zomaar een jongen uit de achterbuurt te kunnen adopteren. Die haar vreselijk aanstond. Die ideaal geschikt leek. Alle eigenschappen in zich had. Het enige is, hij is opgegroeid in een omgeving waar hij niet gewend is om als kroonprins te leven. Stel je voor dat ze hem nu adopteert als kroonprins. Als die jongen elke dag als die wakker wordt, vooral die eerste tijd, dan moet hij tegen zichzelf zeggen, denk erom, je bent een kroonprins. Denk erom dat je je gedraagt als een kroonprins. Als er dus een lakei binnenkomt, moet je niet meteen met je hand zo gaan staan. Of om te bedelen. Dat hoorde bij je oude leven. Zijn staat is nu die van kroonprins. Maar zijn stand, Die lijkt soms nog wel een beetje op die bedelaar die hij vroeger was. Toen hij om de straat op moest om te bedelen en zijn kostje bij elkaar te scharrelen. Dat is waarom veel christenen, als ze hun staat uit het oog verliezen, hun positie in Christus, weer zo gemakkelijk bedelaar zijn. In plaats van kroonprinsen. Daarom moet u aan het rekenen slaan. U moet nadenken. U moet het zich elke dag inprenten. Ik ben een koningskind. Ik ben een volgeling van de Heer Jezus Christus. Ik ben geroepen om door mijn woorden en mijn daden hem te eren. In alles God te eren. En zo rekent u het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus, in hem. In degene die de geliefde van de Vader is, op wie God met welgevallen neerziet. Zo wilt u leven voor God. Niet als een wettisch iemand die uitwendig de geboden onderhoudt, maar wiens hart koud is. Niet als iemand die allerlei regeltjes heeft aangeleerd en denkt daarmee God te behagen. Nee, leven voor God in Christus Jezus, als bekleed met Christus, zodat God als hij naar ons kijkt. Niet een of andere brave Hendrik ziet, een fatsoenlijk mens die niet meedoet met de boosheid in de wereld, maar eigenlijk een beetje een heilig boontje, een fariseer. Maar hij wil het portret van Christus in ons herkennen. Ziet u, daarvoor moet u gaan rekenen. Waarvoor moet u rekenen? Voor uzelf, maar vooral uit liefde tot Christus en tot God. Als u zelf blijft leven zoals die bedelaar, dan doet u zichzelf een hoop tekort, maar dat is niet de eerste reden. U wilt leven als een koningskind uit dank aan de koning. Dat is uw belangrijkste reden. Wat wij nodig hebben in dit hoofdstuk is een goed motief en een goede krachtbron. En het eerste zou ik eerst willen zeggen onderwijs. Want als je niet eens weet dat je een koningskind bent, ja, dan kun je helemaal wel ophouden. Dus je hebt eerst onderwijs nodig. Je moet weten dat je een koningskind bent. En dan heb je een goed motief nodig om als een koningskind te leven. En dat is de liefde. Dat is de liefde tot de Heer Jezus. De liefde tot God. Maar wat u ook nodig hebt is een krachtbron. Want met liefde alleen kom je er niet. Je kunt wel heel veel liefde voor vogels hebben. Maar als je een muis bent kun je toch niet vliegen. En iemand kan wel tegen jou een geestelijke wet voorhouden. En zegt tegen die muis: vlieg. Want als jij gaat vliegen, dan pas zul je helemaal naar mijn zin zijn. En die muis probeert te vliegen. Gaan we Romeinen 7 bekijken. Ik, ellendige muis. Ik kan niet vliegen. Dat is de hele kern van de boodschap daar. Er is een wet die constant tot mij zegt: vlieg. Maar ik ben slechts een ellendige muis. Ik kan niet vliegen. Ik kan niet. Ik kan niet. Er zijn zoveel muizen in dit land die zo graag zouden willen vliegen. Die zelfs die stem uit de verte gehoord hebben: vlieg. Maar ze kunnen niet. Je hebt een goed motief nodig. Die man in Romeinen 7, ik ga daar verder niet over uitweiden, want dan heb ik volgende keer niks meer te doen. Maar die man in Romeinen 7 heeft een goed motief. Hij wil zo graag. Hij heeft geen krachtbron. En die krachtbron komt pas ten volle tot uitdrukking in Romeinen 8. Maar hier in Romeinen 6 vinden we al de inleiding daarvoor. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam. In vers 14 vindt u het woord heersen. Twee verschillende woorden. Het ene, eerste betekent, daarin zit het woord koning. In het woord regeren zit ook het Latijnse woord rex. Dat betekent koning. En het andere is heersen, als een heer. Of het nou als een koning of als een heer is. De boodschap is hetzelfde. Laat de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam. Daar staat niet, je mag nooit meer zonde doen. Ja, dat mag je ook niet. Maar dat is niet zo erg realistisch. Jacobus zegt, wij alle struikelen dikwijls. Dat is heel realistisch. Maar struikelen is niet het ergste. Maar de vraag of je weer meteen opstaat, dat is belangrijk. Een christen kan onderuit gaan en met zijn gezicht in de modder vallen. Maar het belangrijke is of die dan weer opstaat. En zich niet laat ontmoedigen en denkt, ik blijf maar liggen, want met mij wordt het toch niks. Een christen kan struikelen, maar hij staat weer op. Want hij is niet langer in de macht van de zonde. Als hij daarin was, dan zou hij met zijn gezicht in de modder blijven liggen. En daarom staat hij elke keer weer op. Want de zonde zal niet langer in zijn sterfelijk lichaam heersen om aan zijn begeerte te gehoorzamen, alsof je nog steeds een slaaf van de zonde was. Nee, je bent een slaaf van Christus, een slaaf van God geworden. En daarom zegt vers 13, stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden. Dit zijn twee gebiedende wijzen, twee keer stelt, maar in het Grieks gebruikt Paulus daarvoor twee verschillende vormen. Het Grieks is veel rijker daarin dan het Nederlands. In de voetnoot van de Telus-vertaling kunt u dat ook zien. Dat eerste stelt is, dat betekent, denk er elke keer weer om dat je niet de leden van je lichaam ten dienste van de zonde stelt. Dat is een voortdurend proces, daar moet je elke keer waakzaam voor zijn. Maar dat tweede, dat is een ogenblikkelijk proces. Dat stelt is iets dat je hier en nu eens en voor altijd je voorneemt. In dit hoofdstuk, ik loop er even op vooruit, is heilig niet een doorgaand proces. Alsof je elke keer wanneer je weer een stukje ouder bent, steeds heiliger bent. Hier is heiliging iets dat je vanaf het begin af aan als christen, bij wijze van spreken, aan de overzijde van het doopgraf, als een vast besluit in je neemt, in de kracht van de Heilige Geest. De motief is de liefde, de kracht is de Heilige Geest. In die kracht neem je jezelf voor, vanaf dit moment stel ik mijn leden, zoals het hier staat, tot werktuigen voor God. Want ik ben iemand, zo staat het hier, die uit de doden levend geworden is, namelijk in Christus. Toen hij opstond uit de doden, stond ik met hem op uit de doden. Zo ziet God het. En als een mens die levend geworden is, hier gaat het om het geestelijk leven in Christus, besluit ik vanaf nu dat de leden van mijn lichaam in dienst worden gesteld van God. Als werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Oeh, dat is ook alweer zo'n moeilijk vers. Zijn we dan onder geen enkele wet? Nou, Paulus zegt in Romeinen 6, in Romeinen 13, dat we elkaar moeten liefhebben, want dat is de inhoud van de hele wet. Staan we niet meer onder het liefdegebod dat we elkaar zouden moeten liefhebben? Spreekt de Heer Jezus niet, wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden? Zegt Paulus niet in Galaten 6, vers 2, draagt elkanders lasten, want zo zult gij de wet van Christus vervullen? Zegt Paulus niet in 1 Korinthe 9, vers 21, dat hij aan Christus wettelijk onderworpen is? Dat is onderworpen aan de wet van Christus? Natuurlijk. Hier gaat het over de wet. Als dat stelsel dat, in het bijzonder in Israël, toen ze nog op het domein van de zonde waren en van de dood, constant tegen hen zei, gij zult niet, terwijl dat ze nu juist precies datgene was wat ze wel deden. Dat is niet zo frustrerend als dat. Vooral als het geweten ontwaakt, dat zien we ook weer in Romeinen 7. Als het geweten ontwaakt en je wil dus niet langer meer dat doen wat in dat terrein van de zonde heel gewoon is. En dan komt er ook nog eens de wet die dat inpepert. Gij zult niet en des te harder verlang je ernaar om het inderdaad ook niet te doen. En des te meer merk je dat het toch gebeurt. Want daar is geen kracht. Daar is geen kracht. Die komt pas in Romeinen 8. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Zonder die kracht is het één doffe ellende, letterlijk. Ik, ellendig mens. Maar er is kracht. Want wij zijn niet meer onder de wet, die ons constant naar beneden drukt, die ons constant herinnert aan het feit dat we nog in de macht van de zonde zijn, die ons dat inpepert. Maar we zijn onder de heerschappij van de genade van God. Niet alleen maar een genade die ons eens onze zonde vergeven heeft en gered heeft, maar een genade die ons elke dag de kracht geeft om onze leden te stellen in dienst van de gerechtigheid. Zouden wij dus zondigen, vraagt hij nog eens, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? In vers 2 of vers 1 had hij die vraag ook al gesteld. En toen deed hij een beroep op het feit dat wij in Christus voor de zonde gestorven zijn. Nu gebruikt hij een ander argument. Wij zijn in Christus vrijgemaakt. En vrijgemaakt betekent dat je niet langer een slaaf van de zonde bent. Ja, hij gebruikt hier een heerlijke paradox. En dat weet hij ook wel, daarom zegt hij in vers 19, ik spreek menselijkerwijs om de zwakheid van uw vlees. En die paradox is dit, vrijgemaakt te zijn betekent een slaaf van Christus te zijn. En vrij van Christus te zijn betekent de slaaf van de zonde te zijn. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, dat er twee mogelijkheden zijn. Je bent of een slaaf van de ongehoorzaamheid van de zonde tot de dood. Zonde is ongehoorzaam. Je bent of een slaaf van de zonde of je bent een slaaf van God. En dan ben je een slaaf van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, dan gehoorzaam je de wet van God. Jazeker, de wet, kom ik zo op terug. De geboden van God. Tot gerechtigheid. Je hebt geen tussenmogelijkheid. Het is niet waar dat een christen een beetje van allebei is. Nog een beetje een slaaf van de zonde en een slaaf van God. Je bent of het een of het ander. Dit is zwart-wit. En daartussen staat de doop. Als symbolische aanduiding voor het gestorven zijn met Christus. Je was een slaaf van de zonde. Je bent gedoopt. Je bent nu een slaaf van God. Hoe, in welke mate we dat praktisch waarmaken hebben we aan gedacht. Dat is nog vers 2. Maar als je niet begint met de zaak heel principieel te stellen, dan wordt het al helemaal niks. Dus begin nou heel principieel. Je was een slaaf van de zonde. Dat heb je erkend. Daarom heb je de Heer Jezus aangenomen. Daarom heb je je laten dopen. En aan de andere kant ben je een slaaf van God. En je kunt niet schipperen. Je kunt niet nog een beetje een slaaf van de zonde blijven en denken dat je tegelijkertijd een slaaf van God kan zijn. Het zijn werelden, letterlijk werelden van licht en duisternis. En daartussen is het water van de doop. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was. Voordat u geloofde, CQ, voordat u gedoopt werd. Maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. Dat woord inhoud, dat is een lastig woord om te vertalen. Aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is, maakt de NBG-vertaling ervan. Nou ja, doe maar wat, want het is erg lastig. Dat woord dat hier als inhoud vertaald wordt, dat betekent zoveel als patroon, model, standaard. Eigenlijk een geheel van normen. Ziet u, dat is nou die wet waar ik het net over had. Maar nou is de wet van Christus. De leer, de christelijke leer, houdt voor ons een aantal normen in. Een maatstaf. Een model. Dit is wat God van jou verwacht. Ik noemde dat mooie voorbeeld in Galaten 6. Draagt ook anders lasten. Want als je dat doet, dan vervul je de wet van Christus. Want dat is wat Christus van ons verwacht. Wij zijn gehoorzaam geworden aan dat patroon, aan dat model, aan die standaard van de leer waarin u onderwezen bent. U was een slaaf van de zonde, maar u bent vrijgemaakt van de zonde, dat is van de macht van de zonde. En nu bent u weer een slaaf. Je was een slaaf en je bent een slaaf. Daar is geen verschil in gekomen. Het verschil zit hem in de meester die je dient. Je was een slaaf van de zonde. Je bent een slaaf van God geworden. Of zoals hier staat, een slaaf van de gerechtigheid geworden. Want zoals u uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot de wetteloosheid, dus dat was de consequentie, stelt zo nu weer dat momentane, dat ogenblikkelijk. Neem je dat eens en voor altijd voor, betekent dat. Stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. Niet hoop erop dat je langzamerhand elke keer een stukje heiliger wordt. En elke keer val je weer terug. Dus dan denk je na verloop van tijd, dat wordt nooit wat. Nee. Door die geweldige krachtbron waar Paulus pas in Romeinen 8 over zal uitweiden. Door die geweldige krachtbron van de Heilige Geest kan hij zeggen. Nu. Eens en voor altijd. Niet in eigen kracht. Maar in de kracht van de Geest besluit hier en nu dat je als een slaaf van God wil leven. Dat dat niet alleen maar je staat is, maar ook je stand, je praktische toestand. Besluit om een slaaf van Christus te zijn. Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Zie, hij gebruikt nog steeds consequent die beeldspraak. Toen u slaaf van de zonde was, was u ten opzichte van wat anders vrij. Namelijk vrij ten opzichte van de gerechtigheid. U was een slaaf van de ongerechtigheid. Dus met het hele terrein van de gerechtigheid had u niks te maken. Nu is het net andersom. U bent nou een slaaf van de gerechtigheid. En u bent vrij van dat hele terrein van zonde en dood. Ziet u elke keer zwart-wit, radicaal. Die twee hebben niets met elkaar gemeen. Wij doen net alsof ze wel met elkaar gemeen hebben doordat we van twee walletjes eten. Een beetje slaaf van de zonde en een beetje slaaf van de gerechtigheid. Nee, dan ben je niet goed gedoopt. Dan moeten we nog eens een keer, nog een beetje dieper. Want dit is zo fundamenteel dat we dat goed vatten. Ik bedoel dat natuurlijk figuurlijk. Maar dat we de waarheid van dat wat figuurlijk in de doop wordt voorgesteld, radicaal op. Aan deze kant van het graf deed. Je was een slaaf van de zonde. Welke vrucht had je dan toen van de dingen waarover je je nu schaamt? Wat heeft dat voor positiefs opgeleverd? Een slaaf van de zonde te zijn? Goed, er is de tijdelijke genieting van de zonde, zegt Hebreeën 11. Maar wat voor positiefs heeft dat opgeleverd? Wat heeft het opgeleverd waarmee je straks voor God kunt verschijnen? Nou ja, hoeven we geen woorden over vuil te maken. Wat thuis hoort op dat terrein van de duisternis, al die dingen waarvoor je je nu schaamt, is allemaal voorbij. Het einde daarvan is de dood. Het einde van de zonde waaraan we ook nu nog elke keer toegeven, denk erom, ze liggen onder het beslag van de dood. Neem dat serieus. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt. Nogmaals, hier staat zonde in het enkelvoud. Hier gaat het niet over het probleem van onze zonden die vergeven moeten worden. Dat vinden we in het eerdere deel van de brief. Je zou kunnen zeggen dat hoofdstuk 5 vers 11. Maar vanaf hoofdstuk 5 vers 12 gaat het over een veel dieper probleem. En nogmaals, veel christenen zien niet veel meer dan dit vraagstuk. Hoe kan ik van mijn zonden bevrijd worden die als een last op hen drukken? Het is alsof een wilde appelboom die alleen maar kleine, miserige, zure appeltjes voortbrengt, bij zichzelf denkt, hoe kom ik van al die miserige, zure appeltjes af? En nu komt er iemand en die plukt al die miserige, zure appeltjes van die boom en die denkt, ha, eindelijk vrij. Nee hoor, een week of wat later zitten er weer nieuwe, miserige, zure appeltjes aan. Dit is niet voldoende oplossing. Natuurlijk moeten wij van onze zonden bevrijd worden, moeten die zonden vergeven worden. Maar de boom zelf moet vernieuwd worden. Daar moet een nieuwe loot, om in die beeldspraak even door te gaan die we elders vinden, een nieuwe loot op die oude stam geplant worden. Die oude stam kan nog wel eens weer van die miserige, zure appeltjes voortbrengen. Hak ze af. Die hebben geen plaats. Maar die nieuwe loot, die brengt goede vruchten voort. Die moet je kweken, die moet je vertroetelen, die moet je verzorgen. Het einde van de oude stam is de dood, maar nu van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging. En het einde, het eeuwige leven. Hier weer dat woord heiliging. Als je een slaaf van God brengt, is daar een vrucht die het hele leven van de heiliging kenmerkt. Te veel christenen denken bij heiliging alleen maar negatief aan het verlost worden van de zonden. Hoe minder zonden we doen, hoe heiliger we zijn. Maar dat is een negatieve benadering. Hoe minder zure appeltjes, des te beter wordt die boom. Nee. Heiliging betekent dat het leven van Christus zich in ons gaat manifesteren. Heiliging betekent niet dat u uw uiterste best doet om zo min mogelijk zonde te doen. A. Lukt u dat niet? B. Wordt u er dood ellendig van? Weer een reden om te zeggen, ik ellendig mens, want u hebt zo uw best gedaan en het lukt maar niet. Terwijl de kern van de zaak is dat u uw uiterste best moet doen, of eigenlijk niet eens, want het gebeurt door de kracht van de geest, dus dan gaat het vanzelf, om het leven van Christus in u te vertonen. Weet u dat dat voor een heleboel christenen al zo'n bevrijdende gedachte is? Als je tegen ze zegt, en nu ga ik weer iets zeggen dat u misschien tegen de haren instrijkt, maar ja, dat risico, dat weet u al als u vaker komt, dat u dat hier kan lopen. De schrift zegt niet dat u moet strijden tegen de zonde. De schrift zegt dat u ervoor moet rekenen dat u ten opzichte van de zonde dood bent. En de schrift heeft het over een heel andere strijd. Dat is de goede strijd. Opdat het leven van Jezus in ons openbaar wordt. U moet niet uw best doen om de zonde te bestrijden. U moet uw best doen dat het leven van Christus in u zichtbaar wordt. En eigenlijk moet u helemaal niet uw best doen. Dat klinkt weer te brave Hendrik-achtig. Ik heb een christenpsychiater gekend die altijd tegen zijn kinderen zei, als ze naar school gingen, denk erom dat jullie niet je best doen. Want hij wilde voorkomen dat het allemaal van die strebertjes werden die allemaal zo verschrikkelijk hun best moeten doen. En pas door papa en mama geprezen worden als ze de hoogste cijfers haalden. En in de kerk gaat het net zo. In het christenleven gaat het net zo. Wij zijn pas echt geliefd door de Vader als we zo hoog mogelijke cijfers bij hem halen. Wees gewoon jezelf. Weet je wat dat voor een christen betekent? Wees wat Christus in jou is en wat Christus door je heen wil werken. Dat is je heiliging. Heiliging betekent op Christus gaan lijken. Dat is het grote doel van alle geestelijke groei. Het einde daarvan is het eeuwige leven en in zekere zin is dat ook Christus. En Johannes 5 vers 20 zegt, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dat gaat daarover de Zoon van de God, van God, de Heer Jezus Christus. Wees Christus. Denk niet aan de zonde, veel te veel eer voor de zonde. Denk, ik moet strijden tegen die en tegen die zonde, veel te veel eer. Dat is de duivel die dat zegt. Denk toch, dat die moet die zonde nog bestrijden. Hij zou willen dat u de hele dag met uw zonde bezig was, om er flink tegen te strijden. Maar hij wil dat u vol bent van Christus. Dat u de hele dag zo vol bent van hem, dat u helemaal geen tijd hebt om te zondigen. Dat klinkt misschien wat simpel, maar dat komt doordat wij dat zo moeilijk vinden om zo op Christus gericht te zijn. En daarvoor heb je nou de kracht van de Heilige Geest nodig. En dat is zo diep, dat we heel hoofdstuk 7 de volgende keer nog doorploeteren moeten. Waarom? Om ons te laten zien wat er gebeurt met een christen die vanavond heel goed heeft opgelet en dat nu allemaal wil gaan doen, maar niet weet waar hij de kracht vandaan moet halen, maar die denkt van, ik spuugt in zijn handen, ik ga er nou flink tegenaan. En elke keer op zijn gezicht valt. Moeten we helemaal doorheen volgende keer. En dat moet, want het is zo belangrijk. Maar als je die les geleerd hebt en je kunt hem niet diep genoeg leren, daarom hebben we een heel lang hoofdstuk 7, je kunt hem niet diep genoeg leren, dan pas kom je toe aan hoofdstuk 8. En hoe dieper je Romeinen 7 leert, des te meer profijt heb je van Romeinen 8. En de laatste keer dat ik u choqueer is, ik ellendig mens is niet de normale toestand van een christen. Ik ellendig mens is de toestand van een christen die alles begrepen heeft wat ik vanavond zei op één ding. Nou, hij denkt dat hij nu een eigen kracht wel eens eventjes zal kunnen waarmaken wat het is. En elke keer op zijn gezicht gaat. Als u de ware christen wilt vinden, het ware portret van de christen, dan moet u in Romeinen 8 zijn. En als u denkt van, hé, dan zou ik het ook wel eens altijd verkeerd hebben kunnen lezen, ga ik u nu een vraag stellen. Als u die niet weet, moet u vooral terugkomen. En dat is deze vraag. De tekst, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hoe gaat die tekst verder? Het is hier niet op school zeg. Als u niet weet hoe die tekst verder gaat uit uw hoofd, dan hebt u het zeer nodig om de volgende keer terug te komen. Want dat betekent dat u verkeerd bent onderwezen ten aanzien van Romeinen 7. Romeinen 6 is de inleiding. Volgende keer komt de praktische oefening, dat is Romeinen 7. Als we die goed onder de knie hebben, komen we bij Romeinen 8. God zegen u.